Economenpanel.
De ECB verhoogt de rente met 50 basispunten. Dat is de eerste renteverhoging sinds 2011. En de Europese Unie wil het Europees gasverbruik met 15% verlagen in de komende 8 maanden. We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Middag.
Ja, het was natuurlijk aangekondigd. Hè? We wisten allemaal dat die renteverhoging er zou komen. Zijn jullie blij met dat 0,5%?
Nou, ik denk dat het logisch is dat de ECB nu in ieder geval wilde laten zien. We vinden het absoluut het belangrijkste om de inflatie te bestrijden. En ik denk in die zin, ja, ze geven daarmee een heel belangrijk signaal af. Ze hebben steeds gekeken naar wat zijn nou de inflatieverwachtingen. Hè? Want een centrale bank kan niet de inflatie in het hier en nu veranderen.
Nee.
Een centrale bank kan ook niet opeens energie goedkoop maken door de rentes te verhogen.
En ze dachten eerst dat het tijdelijk was?
Ja, precies. Nou ja, en uiteindelijk zijn de omstandigheden heel sterk veranderd. De energieprijzen zijn veel langer hoog gebleven en nog hoger geworden dan ze een tijd geleden waren. En de ECB heeft denk ik steeds gedacht van ja, dat kunnen wij niet afremmen. We moeten er alleen voor zorgen dat die inflatieverwachtingen niet verankerd raken. Dat bedrijven, oké, logisch dat bedrijven hun prijzen voor een deel doorberekenen, maar het moet niet zo zijn dat die werknemers dan ook weer een hoger loon gaan vragen, zodat je vervolgens
loonprijsspiraal krijgt.
Juist, vervolgende prijsverhoging hebt. En ja, uiteindelijk hebben ze in eerste instantie denk ik de analyse gemaakt, dit is tijdelijk, want het komt alleen door energie. En dat is ook al zorg ervoor dat het veel slechter zal gaan met de economie. Dus dat kunnen we wel even laten gaan. En nu is het gevoel van ja, we moeten echt absoluut het signaal afgeven dat we niet willen dat die loonprijsspiraal ontstaat. Dat is het allerbelangrijkste. De markt moet hier vertrouwen in houden. Dat kan ook nu we dat instrument hebben om Italië te beschermen. Dus laten we dat dan nu ook afgeven.
Ja, en 0,5% is dat een goede zaak? Want inderdaad, analisten hadden in eerste instantie nog 0,25% verwacht. Een beetje voorzichtig.
Ik denk dat de verrassing zat in het feit dat het 50 basispunten werden, niet 0,5%. Maar ja, uiteindelijk heb ik het idee dat het is liever laat dan nooit. Ze liepen volledig achter de feiten aan. De geloofwaardigheid begon toch langzaam wel een probleem te worden. En dit was wel het moment, omdat Marieke zegt, de boel te verankeren. Dit was het moment om het anker weer uit te gooien, om te zorgen dat niet inflatieverwachtingen langer zullen gaan stijgen.
Ja.
En de enige manier om inflatie onder controle te krijgen is de economie af te remmen.
Ja, maar het klinkt heel mooi. Het is van een -0,5% eigenlijk naar 0 gegaan. Dus
het is nog steeds stimulerend.
Ja, maar veel mensen zullen misschien ook denken van hoezo renteverhoging?
Ja, nou goed, vergis je niet. Hè. Ook het opkoopprogramma was natuurlijk ook een onderdeel van het ruime monetaire beleid. Daarmee drukken ze eigenlijk vooral de lange rentes. Die hebben natuurlijk ook invloed op de economie. Die zorgen er ook voor. Die bepalen wat huishoudens betalen voor een hypotheek bijvoorbeeld. Wat bedrijven betalen op het moment dat ze gaan lenen voor een investering. Ook dat zijn ze aan het afbouwen. En dat betekent ook dat ze daarmee een minder ruim monetair beleid voeren. En wat je eigenlijk al zag in de afgelopen maanden was dat die rentes heel sterk gingen oplopen. Die lange rentes.
Ja, de marktrentes.
Ja, eigenlijk al voor de ECB uit. Onder andere door dat afbouwen van het opkoopprogramma's. En ook dat je daardoor zag dat de criteria voor kredietverlening ook al strenger werden. En dat betekent dus dat het niet alleen duurder werd voor bedrijven om een krediet af te sluiten, maar ook dat het lastiger werd voor bedrijven.
Op meerdere fronten werd het eigenlijk al een beetje afgeknepen.
Ja, precies. En daarmee zagen ze natuurlijk eigenlijk ook al een rem op de economie afkomen. Dus ik ben wat minder kritisch, denk ik, dan Roelof hierover. Hè. Ja, het had misschien beter ietsje eerder gekund. Maar de omstandigheden waren er ook niet zo maar naar om nu eigenlijk heel snel een hele sterke rem op de economie te gaan zetten.
Roelof, ja, toch te laat?
Ja, ik vind het echt veel te laat eigenlijk. En je ziet gewoon uiteindelijk dat ik vond de Fed al te laat en de ECB loopt er nog een kracht eraan. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn, de ECB heeft nu de rente met 50 basispunten verhoogd. De Amerikaanse Centrale Bank gaat deze week de rentes nog eens een keer met 75 basispunten verhogen. Dus we doen ook weer minder dan de Amerikanen doen.
Nou ja, de ECB, we hoorden het net in het nieuws al, de Europese Centrale Bank is nog lang niet klaar met de renteverhoging.
Nog lang niet klaar. Dus uiteindelijk is het gewoon, uiteindelijk zul je ook zien, het is niet voor niets dat de euro de afgelopen weken en maanden zo zwak was. De economische groei bleef achter. De centrale bank bleef achter. En uiteindelijk importeer je met een lagere valuta, of met een zwakke valuta, importeer je ook nog eens een keer inflatie.
Ja, dus dit hadden ze eigenlijk een half jaar eerder moeten doen.
Dit hadden ze zeker een half jaar eerder mogen doen.
Nou, Roelof zegt hier iets belangrijks. Hè? De economie bleef achter. En dat is ook echt een groot verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Je moet echt blijven benadrukken dat wat de Verenigde Staten heeft gedaan in de coronatijd ging veel verder dan wat Europa gedaan heeft. Er is echt 2-3 keer zoveel geld in de economie gestopt als aandeel van het BBP.
Ja.
Dus gewoon wat de centrale overheid heeft uitgegeven aan steun is ongelooflijk. Er staat daar heel veel geld op de bankrekeningen van vooral huishoudens met een laag inkomen.
Die geld van de overheid hebben gekregen.
Die heel veel geld van de overheid hebben gekregen. Dat geld weer kunnen uitgeven. Wat je daar in de Verenigde Staten ziet is dat de economie minder sterk geraakt is. De lockdowns zijn minder ver gegaan. Dus die economie is eigenlijk roodgloeiend.
Mm-hmm. Die moet afgeremd worden.
Ja, de arbeidsmarkt staat er heel... Er is bijna geen werkloosheid. Je ziet dat de lonen daar echt heel sterk aan het stijgen zijn. Onvergelijkbaar met wat er in Europa aan het gebeuren is. Dus dat steeds maar trekken van die parallel tussen de Verenigde Staten en Europa... als zou dat betekenen dat wij achterblijven.
Want het probleem is het anders, zeg je eigenlijk.
Ja, de problemen zijn anders en het monetaire beleid in de Verenigde Staten is ook veel verder verruimd in de coronaperiode dan in Europa. Want de rente was daar hoger, dus die kon daar ook verder omlaag. En in Europa kon de beleidsrente eigenlijk niet meer omlaag.
Ik ben het mee eens dat Amerika veel harder ingegrepen. Maar uiteindelijk zijn we in Europa op dit moment ook nog steeds aan het stimuleren. Mm-hmm. We hebben de rente dus een beetje omhoog gegooid. Maar uiteindelijk blijft de reële rente gewoon nog steeds negatief. En dat betekent gewoon nog steeds stimulerend beleid.
Ja.
Stimulerend beleid met een economie die rond trend groeit wel afzwakt... en waar de zorgen over oplopende inflatie zijn, is niet het juiste beleid.
Nee, maar de grote vraag is natuurlijk... gaat deze renteverhoging ook helpen om die inflatie naar beneden te brengen? In Europa, eurozone, was het vorige maand 8,6%. Die inflatie, hoe groot is dan het effect van deze stijgende rente dan?
Nou ja, aan die energieprijzen gaat het in ieder geval niets doen. Hè? Nee. Ik bedoel, daar zijn we helemaal afhankelijk van alle stress tussen Rusland en Europa. Dus wat het gaat doen is... Dat zei ik net al, het gaat het wat duurder maken voor bedrijven om te lenen. Gaat het wat duurder maken voor huishoudens om te lenen. Dat is allemaal nadelig voor de economie. Natuurlijk zijn er wat mensen die daarvan profiteren. Nederlanders denken als eerste dat het voordelen biedt. Maar over het geheel van de economie biedt het vooral nadelen.
Mm-hmm. Mensen denken van aan de spaarrente waarschijnlijk.
Ja, precies. Maar dat betekent eigenlijk dat je verwacht... dat mensen vaker hun geld op de bank laten staan... in plaats van dat ze het laten rollen. Dus dat betekent voor heel veel bedrijven gewoon... dat het de vraag vermindert, dat het de productiecapaciteit vermindert... en de investeringen van het ene bedrijf... zijn natuurlijk ook weer de inkomsten van het andere bedrijf. Mm-hmm. Dus op die manier gaan we dat geleidelijk aan voelen. Maar is dat nou iets waarmee je van de ene op de andere dag... de inflatie terugbrengt? Nee, wat je doet is, zeg maar, de ECB zegt hiermee tegen de markt... luister, we nemen dit serieus. We willen absoluut niet dat dit ontankerd raakt. We willen dus niet zien dat vakbonden...
En dat zich gaat nestelen, die hoge inflatie.
Het is bijvoorbeeld een signaal richting vakbonden... van ga nou niet je looneisen heel hoog zetten.
Mm-hmm.
Wij zullen ervoor zorgen dat die inflatie naar beneden komt. Dus dat beperkt ook de schade voor de koopkracht. En op die manier moet dat effect hebben. Maar dat duurt 6 tot 9 maanden voordat dat echt een keertje gaat doorwerken.
Ja, en de belangrijkste reden voor die inflatie is dus die gasprijs. Als die energieprijs nu een beetje zou stabiliseren... gaat dan gelijk de inflatie ook naar beneden van 8-4% of zo?
Net als met monetair beleid werkt het ook met vertraging. Een heleboel contracten zijn gewoon afgesloten voor de komende maanden. Dus ook dat effect krijg je pas na een aantal maanden door. Dus je moet helemaal niet verbaasd zijn. Er zullen een heleboel economen zullen zeggen... weet je, inflatie is volgend jaar een stuk lager. Helemaal mee eens.
Inflatie omdat de energieprijs misschien lager is.
Nee, omdat grondstofprijzen lager zijn, die zijn al aan het dalen. Je ziet dat de economische groei afzwakt. Dus je ziet dat een heleboel inputkosten voor bedrijfsleven... al aan het dalen zijn. Ja, dat betekent dat uiteindelijk als de rente dan ook nog omhoog gaan, dat inflatie volgend jaar een stuk lager is dat het nu is.
Maar is de ECB dan ook niet een beetje Poetins energiepolitiek aan het bestrijden met deze renteverhoging?
Nou ja, kijk, er hangt met name nog iets heel groots boven de markt. Namelijk de vraag of er straks gas blijft stromen naar Europa. En wat je nu ziet, we kregen afgelopen vrijdag kregen we cijfers voor het vertrouwen in de industrie. Nou, je ziet dat dat ontzettend aan het dalen is. Mm-hmm. Dus eigenlijk afgelopen vrijdag waren de financiële markten alweer veel meer in de ban van recessieangst. Dus wat je ziet is dat het zo zou kunnen zijn, en ik zeg niet dat het zo is, maar het kan zo zijn dat de ECB nu de rente verhoogt en straks eigenlijk alweer moet zeggen van nou ja, het is niet of nauwelijks meer nodig, want er is al zo'n recessie aan het ontstaan in Europa, dat we het eigenlijk niet meer logisch vinden om de rente nu nog verder te verhogen.
Nee,
en dat zal ook meegespeeld hebben in de haast om het in ieder geval afgelopen donderdag vast te doen.
Ja, want renteverhogingen worden vaak gevolgd door een recessie.
Ja, maar dan betekent wel dat renteverhogingen de economie echt moeten afknijpen. En daar zijn we dus niet, zoals ik net al zei, de rentes zijn nog steeds heel laag. Je bent nog steeds aan het stimuleren. Maar goed, ik had vorige week wel op Twitter een discussie met een van de collega's van Marieke of Lagarde, die ook soms al mevrouw Lagarde genoemd wordt door de Amerikanen, zo van je bent veel te laat, dat dit gewoon 1 renteverhoging is. En net zoals Trichet de vorige keer met de renteverhoging, dat je niet veel meer dan 1 renteverhoging doet, omdat de economie gewoon aan het afzwakken is.
En omdat je als in de recessie ga je niet nog een keer de rente weer verhogen.
En nog even een technisch puntje toe te voegen. De beleidsrente is maar 50 basispunten, dus 0,5% omhoog gegaan. Mm-hmm. Als je kijkt naar die lange rentes, die zijn duidelijk meer gestegen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Duitse lange rente, dan is die meer dan 1% gestegen. En overigens, opmerkelijk, afgelopen donderdag ging die lange rente eerst omhoog, toen die uitspraak geweest van de ECB, en daarna omlaag. Want je ziet dat de markten dus eigenlijk nu zich al meer aan het afvragen zijn van komt er niet een recessie aan, dan dat ze zich aan het bedenken zijn van nou die rente door de ECB gaat nog veel verder omhoog. Maar daarmee is het monetaire beleid dus effectief al wel veel verder verkrapt dan 0,5%. Want de rentes in Duitsland en ook in Nederland zijn veel meer dan dat opgelopen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, niet alleen de rente, maar ook de Europese gasvoorziening prijkt op alle voorpagina's deze dagen. Ja, kern van de zaak is dat Europa graag solidariteit ziet tussen lidstaten nu Poetin de gaskraan langzamerhand dicht draait. De Europese Commissie heeft daarom ook een plan om de gasconsumptie in heel Europa met 15% te verlagen tot volgende lente. Is dat een goed idee om dat gewoon voor heel Europa uit te roepen? Iedereen moet met 15% omlaag.
Het is in ieder geval een goed idee om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Want daarmee laat je zien, ik ga minder vraag naar gas uitoefenen. Mm-hmm. En het is alleen al de verwachting van een hoge gasvraag ten opzichte van weinig aanbod die helpt om de gasprijzen te bepalen. Het andere wat er een goed idee aan is, is dat je als overheid daarmee kan gaan organiseren hoe je wil dat die vraag omlaag gaat, die gasvraag omlaag gaat. Die 15%, dat kan je eigenlijk op 3 manieren doen. Mm-hmm. Je kan zeggen, nou, de prijzen worden gewoon zo hoog dat bedrijven en huishoudens vanzelf geen gas meer gaan kopen, want het wordt gewoon veel te duur.
Dat gebeurt nu al misschien een beetje.
In Nederland gebeurt dat al heel sterk.
Ja,
in Nederland,
wij zijn er al boven de 15%. We kunnen gewoon achterover leunen, toch?
Nou ja, we hebben 20-25% minder gasverbruik dan in de periode, zeg maar, voor de coronacrisis. Dus dat is echt een enorme impact. Maar in andere landen werkt het niet zo hard. En dat lijkt er mede aan te liggen dat de prijzen hier ook snel worden doorberekend aan huishoudens en aan bedrijven. En
is dat de belangrijkste reden dat we het al gehaald hebben? Dan dat die prijs die nu hier zo hoog is dat mensen vanzelf al andere manieren gaan zoeken?
Nou, het is de belangrijkste reden die ik heb zien noemen. Maar eerlijk gezegd is het ook een klein beetje een mysterie voor mij hoe het nou komt dat dat verschil zo groot is. Want in Duitsland gaat het om 1% of 6% wat ze minder zijn gaan gebruiken. Dus dat is wel een heel groot gat. Mm-hmm. En je zou denken van, nou ja, goed, dan moet het prijsverschil ook wel heel hoog zijn om dat te kunnen verklaren.
Is dat zo?
Het speelt denk ik ook mee dat we ook alternatieven hebben in Nederland. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar elektriciteitsopwekking, daar gebruiken we ook gas voor. Nou, wij zijn overgeschakeld op steenkool bijvoorbeeld. Nou, zo kun je je voorstellen, LNG is
en
voor
Duitsland
ons belangrijk.
En Duitsland was net de omslag gaat maken naar gas natuurlijk ook.
Precies.
De timing van Duitsland was niet zo handig om de energiewende net nu te gaan doen.
Nee. Nou, datzelfde hadden we ook. Ja, dit is natuurlijk een enorm dilemma. Want wat we aan het doen zijn nu, we zijn aan het zorgen dat we geen gas nodig hebben. Ten koste van ongelooflijk het verlaten van onze milieudoelstellingen, onze uitstootdoelstellingen, op een manier die we nooit voor mogelijk geacht hadden.
Maar aan de andere kant zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, we hebben nu ook energie nodig. Ik bedoel, je moet toch wel iets doen?
Ja, maar het verschil tussen steenkool om elektriciteit op te wekken en gas om elektriciteit op te wekken.
Ja, maar als je niet genoeg gas hebt,
dan is enorm.
Nou ja, dan heb je dus de andere opties. Heb je kernenergie, maar daar hebben we in Nederland niet zoveel van. In Frankrijk hebben we er wel wat van. Maar daar moet ook wat aan gerepareerd worden, links en rechts. Die centrales zijn ook verouderd. En in Duitsland is het wel heel veel gas. En Duitsland is ook nog eens een keer heel veel afhankelijk van Russisch gas. Een van de meest afhankelijke landen in heel Europa.
Ja, 40% komt vanuit Rusland. Maar ja, Duitsland heeft nog maar 5% bespaard. Dus die moeten nog heel veel doen. Willen zij die 15% halen? Is het wel eerlijk om alle landen eigenlijk datzelfde op te leggen? Dat ze allemaal 15% moeten doen?
Dat is een hele goede vraag. Want die vraag beantwoordden de Spanjaarden en de Portugezen vorige week al vrij duidelijk. Van,
doen we niet.
Ja, wij hebben ons niet verslaafd gemaakt aan Russisch gas. Daarmee, wij hebben niet boven onze stand geleefd. Wat eigenlijk gewoon een verwijzing was naar 10 jaar geleden. Toen heel Europa, Spanje en Portugal verweet dat ze boven hun stand leefden. En nu kreeg Duitsland een koekje van eigen deeg.
Ja. Maar goed, de Europese Commissie zegt van uiteindelijk gaan we het ook dwingend opleggen als de lidstaten het niet willen.
Ja, nou, Spanje en Portugal hebben in praktische zin ook wel een punt. Want ze zijn eigenlijk liggen ze helemaal los van de rest van het continent. Dus ze krijgen hun eigen gas aangevoerd. En het is niet heel makkelijk voor deze landen om het gas door te voeren. Dat ligt heel anders voor Nederland. Wij zijn helemaal verbonden met Duitsland. Ja.
Dus je kunt het overal vandaan krijgen eigenlijk.
Ja, nou, relatief kunnen wij het veel binnenkrijgen. Ja. Met name ook omdat we heel veel LNG, vloeibare gas binnen kunnen krijgen. Zijn we nieuwe terminals voor aan het bouwen. En dat kunnen we relatief makkelijk doorzetten aan Duitsland. Spanje en Portugal zeggen, ja joh, wat we ook doen, doen we. Maar dat gas komt nooit bij jullie terecht. Nou, dat is grotendeels denk ik waar. LNG is daarbij wel weer een vraagstuk. Want ja, dat komt daar in een boot aan. En dat komt eventueel bij ons ook in een boot aan. Dus daar zou je nog van kunnen zeggen dat we wel degelijk concurrenten zijn.
Maar goed, daar heb je dan weer die installaties voor nodig. Om dat dan weer voor gewoon gas voor huishoudens van te maken. En de topman van de Rotterdamse haven heeft al gewaarschuwd dat ook wij in Nederland daar niet genoeg van die installaties voor.
We zijn in de Eemshaven nu snel een neer aan het zetten. Ja. En die hopen dat die tegen het einde, tegen de winter, dat het genoeg is. Dat moeten we nog maar net zien. En het feit als de rest van de wereld, het helpt ons nu even dat China niet zo hard groeit. Maar als China en Azië, als China de coronamaatregelen het afvalt en heel hard gaat groeien, dan komt er op de wereldmarkt concurrentie voor LNG. Ja, dan gaan die prijzen ook omhoog. En dan komen waarschijnlijk toch iets minder schepen hier terecht.
Ja.
Ja, dus het is niet zo makkelijk. Het hangt allemaal van elkaar af.
De kans is eigenlijk vrij groot dat wij in Europa bereid zijn om zo'n hoge prijs voor dat LNG te betalen. Dat gas wel naar Europa blijft komen. Alleen dat er zo'n hoge prijs betaald zal worden. Dat we het vervolgens wel in onze portemonnee merken. En dat je door die eventueel heel hoge prijzen ook zult merken dat sommige bedrijven wel gewoon gaan afschakelen. Omdat ze zeggen van ja,
voor omdat het te duur is om te produceren.
Juist, onder deze prijs is het voor mij niet aantrekkelijk meer om, ik noem maar wat, in mijn glastuinbouw nog te gaan produceren, dan ga ik wel minder gebruiken. Dus de vraag is of er echt fysieke tekorten komen aan gas.
Maar dat denk ik dus eigenlijk niet, omdat wij in Europa dus wel bereid zijn om die hoge prijzen te betalen.
Nou, voor Nederland denk ik dat die kans heel erg klein is. En dat komt specifiek omdat wij hier die ligging hebben. Mm-hmm. Waarbij we dus
de gasrotonde inderdaad, dat het overal vandaan kan komen.
Relatief dat makkelijk kunnen krijgen en relatief veel alternatieven hebben. Voor Duitsland zal het wat lastiger worden. Maar ook daar zul je het mechanisme zien dat als je op een gegeven moment ziet dat de bodem van de gasvoorraad in zicht komt, dan gaat de prijs heel erg oplopen. En dan gaan bedrijven daarop reageren. Dus je kunt heel veel organiseren via het prijsmechanisme. En de andere manieren zijn dat de overheid gaat zeggen, deze sectoren mogen niet meer produceren. Of dat ze zeggen, we doen een soort veiling waarin bedrijven en sectoren als het ware mogen bieden van wie kan er tegen de laagst mogelijke kosten stoppen met gas gebruiken.
Daar zijn uw plannen voor, hè, om zo'n veiling in Nederland inderdaad op te gaan.
Ik ben toch meer voor het prijsmechanisme. Dat betreft ben ik meer een markteconoom die roept van het beste mechanisme voor lagere prijzen is hogere prijzen. Ik bedoel,
maar hoe dan ook gaat het grote economische gevolgen hebben.
Het gaat economische gevolgen hebben.
Of inderdaad, het wordt voor bedrijven te duur om nog te blijven produceren omdat de gasprijs te hoog is.
En dus zwakte economische groei. Ja. En dus is
voor consumenten
over een jaar weer minder een probleem. Dit is gewoon de prijs die je uiteindelijk moet betalen.
Ja, en de sectoren die gas gebruiken, die zijn bij elkaar eigenlijk maar een klein stuk van de economie, maar ze zijn wel heel verbonden met andere sectoren.
Ja. Nederland dan, hè?
Ja.
In Nederland is het een klein deel. Maar het hele Roergebied in Duitsland hangt gewoon echt aan het gas. Dus dat
maar gasintensiteit, geloof me, ik heb het opgezocht. Het is uiteindelijk zijn die gasintensieve sectoren in Duitsland een iets kleiner aandeel zelfs nog dan in Nederland van de economie. Maar het zijn wel heel erg verbonden sectoren. Inderdaad, in dat Roergebied chemische bedrijven bijvoorbeeld. Die dus zeggen, ja luister, als wij niet kunnen produceren, dan kunnen die en die ook niet produceren. En de kunst gaat worden om te kijken, waar is dat waar? En waar geldt dat we bijvoorbeeld ook substitutiemogelijkheden hebben. Dus dat we bijvoorbeeld chemische producten kunnen inkopen.
Ja. Maken jullie erg druk over komende winter?
Ik maak me economisch wel zorgen, ja.
Ja, ik heb al mijn dikke trui weer van zolder gehaald.
Oh ja?
Nou ja, uiteindelijk denk ik dat je minder. Je zult uiteindelijk de gaskraan langzaam iets minder open moeten zetten.
Ja, en dan gaat het om de prijzen. Niet omdat er een tekort is. Van bijvoorbeeld ook de gasunie zegt van Nederland is er wel klaar voor. Tenzij het een strenge winter wordt, tenzij we niet genoeg besparen. Maar tenzij, dan komen we er wel doorheen.
Tegen een hoge prijs. En dat betekent met hoge inflatie. En met mogelijk ook bedrijven die daardoor niet meer kunnen produceren. En dus mogelijk ook het oplopen van werkloosheid in die sectoren. Nog niet heel sterk. Want dan zal er elders wel weer vraag ontstaan, verwacht ik. Maar dit is wel het grootste economische zorgpunt wat ik heb voor het komende half jaar.
Ja, hoe gaat het aflopen, denken jullie?
Nou, het lastigste is ook dat je dit dus niet zoveel aan kan doen. Want dit is een combinatie van lage groei en hoge inflatie. En voor hoge inflatie, om die inflatie onder controle te krijgen, heb je weer lage groei nodig. Dus je komt echt, dit is een duivels dilemma. Want als centrale bank kan je er ook niet zoveel mee. Als beleidsmaker kan je wel meer geld uitgeven. Maar ja, daar betaal je uiteindelijk ook weer de rekening voor met hogere belastingen. Of in de toekomst weer hogere inflatie.
Dus je kan het niet zo goed repareren eigenlijk.
Je kan het niet zo goed repareren.
Ik ben
niet op korte termijn.
Zeg maar niet de centrale bank, maar wel de overheden. Als die met elkaar zorgen dat er inderdaad een goed plan komt om 15% gas te besparen. Mm-hmm. Je had het net
als
over,
ze daarover eens worden,
als
binnen Europa.
Als ze daarover eens worden, als ze daar slimme mechanismen voor bedenken, zoals eventueel zo'n veilingssysteem, of er gewoon voor zorgen dat die prijzen goed doorwerken, een combinatie van die twee. Als we zorgen dat we met z'n allen de kachel wat lager zetten, want verwarming is eigenlijk een hele belangrijke gebruiker van gas, dan kun je er eigenlijk voor zorgen dat je op zo min mogelijk pijnlijke manier dat doorkomt. En wie weet blijft het gas alsnog stromen. En dan ben je blij dat je vast in ieder geval die voorzorgsmaatregelen genomen hebt.
Ja, maar eigenlijk zit er ook een beetje klem. Hè? Vorige week was er inderdaad de onduidelijkheid van gaat naar die onderhoudsbeurt van Nord Stream 1, gaat het allemaal weer open? Nu komt er dan weer 20% uit, maar misschien wordt het wel weer helemaal dichter geknepen.
Poetin speelt een politiek spelletje en als het hem uitkomt, gaat hij die kraan weer een beetje verder dichtdraaien. Ja, en dat doet hij tegen de winter. En door, op het moment dat wij de meeste pijn hebben.
Ja, en door die hoge prijzen verdient hij nu nog meer dan dat hij voluit levert natuurlijk ook.
Ja, de pijn die wij hebben is de pijn die wij hebben van een hogere gasprijs is meer pijnlijk hier dan dat het de inkomsten voor Rusland hebben. Dus het is maar 2% van de Russische economie.
Ja, worden wij hier harder doorgetroffen dan Rusland?
Duitsland wordt harder getroffen.
Door gas worden wij absoluut veel harder getroffen. Vergis je niet, de sancties zijn buitengewoon pijnlijk voor Rusland. Als je kijkt naar het economische effect op de Russische economie, dan gaat het daar absoluut niet goed. Dus het land wordt hard getroffen. De vraag is hoe snel dat ertoe bijdraagt dat er eventueel iets verandert in de oorlogsstrategie van Rusland, en dat weten we niet. De klap voor de Russische economie is er wel degelijk. Alleen die is binnenlands. En daar kunnen mensen lang, het is niet zo democratisch. Hè, dus dat kan het land relatief lang aan.
En als wij weer versneld natuurlijk van het gas afgaan hier in Europa, dan hebben we uiteindelijk ook het Russisch gas misschien ook niet meer nodig.
Nou, het lijkt me voor iedereen beter dat er duurzame alternatieven voor komen.
Helemaal eens.
Ja. Dank jullie wel. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Straks maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner. En daarna praten we verder over het leveren van energie op plekken zonder energie.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.